Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, willen we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 146, daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op den Heer, zijn God. Psalm 146, vers 3. Hopen voor u een gedeelte te lezen uit Gods woord, uit het boek der Psalmen, hoofdstuk 69, de versen 1 tot en met 22. Psalm 69, de versen 1 tot en met 22. Vooraf doen wij belijdenis met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we lezen de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 3. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Duitse leerregels hoofdstuk 3-4, paragraaf 3. Over zulks, zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Geneigd tot kwaad. Dood in zonde en slaven der zonde. En willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Psalm 69. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Schoosganim. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere, Heere der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God Israëls. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vaste mijner ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten, klappen van mij. En ik ben een snarenspel, degene die sterke drank drinken. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens, o God. Door de grootheid uw goede tierenheid, verhoor mij door de getrouwheid uw heils. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat mij de watervloed niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden. En laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden en verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze. Verlos mij om mijn vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwens zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijzen gegeven en in mijn dorst hebben ze mij edik te drinken gegeven. Tot zover.
Wij willen zingen Psalm 69, het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij, doch zonder oorzaak, haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend. De zonen, mijner moeder, de verzen 2 en 4 uit de 69ste psalm. Gemeente, de psalm die ons voor een gedeelte gelezen is, is van David, hoorden wij. Voor de opperzangmeester op Sjoshanim. David heeft vele psalmen gedicht. Een deel van deze psalmen noemen wij lijdenspsalmen. En zo is het ook met de 69ste psalm. David heeft veel moeten lijden. We zijn momenteel bezig met de Bijbellezing over David. Als er weer Bijbellezing is gemeend, dan hoop ik maar zodra u kunt dat u komt onder de bediening der verzoening onder het woord. David was een type van Christus. En David, voor hij de troon beklom, werd vernederd en moest lijden en werd gelasterd en werd gesmaad en werd naar het leven gestaan. En ook daarna nog wel, maar bijzonder voor hij op de troon zat. David is een type van de middelaar. David, hij mocht voetstappen drukken. En wat is toch een wonder dat David dat heeft mogen verstaan. David, hij is verlicht geworden door God de Heilige Geest. David is geïnspireerd geworden door God de Heilige Geest. En wat hij in de lijdenspsalmen zegt, slaat soms heel direct op Christus. Soms dan slaat het ook op zijn persoonlijke ervaringen. Maar dan mogen wij daarachter ook de grote Davidszoon zien, die in de volheid des tijds gekomen is en heeft geleden en is gesmaad en is gelasterd en die naar het leven werd gestaan en gevangen werd genomen en veroordeeld is geworden, hoewel hij geen zonde gekend nog gedaan had, geen bedrog nog onrecht in zijn mond geweest is, is Christus de grote Davidszoon, het die geleden heeft onder Pontius Pilatus gestorven. Hij is gekruisigd geworden. En gemeente, wat was daar nu de oorzaak van? Wij lazen in Psalm 69, de ijver van uw huis heeft mij verteerd, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Wat betekent dat eigenlijk, dat ijver? Die ijver van Christus, gemeente, dat betekent nu zijn brandende, vurige liefde tot de deugden van zijn vader, tot het huis van zijn vader. Want in het huis van zijn vader, daar werden Gods deugden als het ware een weinig gezien. En David mocht dat weten. En dat offer, dat brandofferaltaar waarop het vuur niet mocht worden uitgeblust, daarin zien we iets van Gods heilige gerecht. Het offer dat gebracht werd, daarin zien wij dat God genoegdoening eist. Het offer die wat geslacht werd, daarin werd ons getekend dat er alleen maar vergeving is door bloedstorting. Dat offerdier verteerde, wijst er ons op dat er alleen maar verzoening is door voldoening. En nu is het Christus die in de volheid des tijds gekomen is. Want geen slachtvee, geen altaren vol spijs, ten offer waar het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust, want brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen en mijn liefde en ijver brandt. En ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Gemeente, de vurige, brandende, heftige liefde van Christus tot de deugden van zijn vader was zulke een volmaakte liefde waar niets aan haperde. En die heftige, brandende, vurige liefde van Christus waren er de oorzaak van dat zijn levenstijd en zijn levenskrachten verteerd zijn geworden. De ijver en de liefde van Christus was zo sterk dat hij zich als borg voor zijn kerk heeft doodgeliefd. opdat hij enerzijds God zijn Vader zou verheerlijken, dat God aan de zaligheid niets tekort zou komen. En in de tweede plaats was het dus om zijn bruidskerk te verlossen met een eeuwige verlossing die zich in Adams diepe bonsbreuk in zulke nameloos diepe ellende staat had gebracht, die daar verloren ligt in zonde en schuld. En nu moest er genoeg gedaan worden. De straf op de zonde bedreigd, op de overtreding van de wet bedreigd, die moest worden ondergaan. Wil een zondaar van de straf worden vrijgesproken? En de wet moest volkomen worden vervuld. Wil een zondaar het eeuwige leven ingaan? De liefde en de ijver van Christus tot zijn Vader, wat daar in het huis des Heren werd gezien, hebben hem verteerd. We gaan vanavond een begin maken met zondag 15. En daar wordt over lijden gesproken, over de kruisiging van Christus gesproken. In zondag 16 wordt over zijn dood gesproken. En als wij nu deze week het heiligdom van het lijden van Christus betreden, gemeente, dan moet u meezuchten of wij de schoenen van de voeten mogen trekken. Want de plaats waarop we staan is zulk een heilig land. En de verborgenheden zijn zo toegesloten. En aan de andere kant, gemeente, dan mogen wij de komende week de kern van het evangelie in uw midden neerleggen. Die eeuwige liefde van de Vader, dat hij zijn Zoon gegeven heeft, van eeuwigheid verordineerde. En dat nu de Zoon van Gods eeuwig welbehagen in de volheid des tijds zich zo diep wilde vernederen. Door onze ontluisterde menselijke natuur aan te nemen. Hij, heilig ontvangen en geboren zonder zonde, wat nuttigheid geeft ons de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht Gods bedekt. Maar toen zeiden wij dat het hout van de kribbe van Christus wijst naar zijn kruis, en dat wij achter Bethlehem Golgotha zien verrijzen. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daar moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. En gemeente, nu kunnen wij weten dat Christus volkomen betaald heeft. Maar er is een erfenis in ons midden dat zucht om de toepassing. En dat schrijft bij ogenblikken in de binnenkamer of we de Heere behagen mogen het dierbare bloed des lams toe te passen door zijn heilige geest aan de bovendorpel en bij de zijposten van hun hart en leven, opdat ze vergeving van zonde mogen ontvangen. Er is een erfenis in ons midden, gemeente, dat snakt naar de toepassing van die dierbare borggerechtigheid van Sions betalende borg, opdat ze het weten mogen vrijgesproken te zijn van schuld en straf en recht en eeuwige leven, om nu in een rechte weg eerlijk zalig te worden, omdat straks de drie enige God de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging te gaan toebrengen, alleen omdat hij het gedaan heeft. We gaan zien, vraag en antwoord 37 van zondag 15 van onze catechismus vraagt ons wat we verstaan door het woordelijke geleden. Dat Christus aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zonoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Het lijden van Christus. Drie gedachten vragen met Heere hulp onze aandacht. We letten op de diepte in dat lijden, op de verlossing door dat lijden en om de vruchten van dat lijden. De diepte in dat lijden, de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht, heeft Christus gedragen. De verlossing door dat lijden, ons lichaam en onze ziel, verlost Christus van de eeuwige verdoemenis. U begrijpt, de onderwijzer spreekt namens de kerk en voor de kerk met een hoofdletter. Ten derde de vruchten op dat lijden of van dat lijden. Gods genade, Gods gerechtigheid en het eeuwige leven heeft Christus met zijn lijden verworven. Dierbare vruchten die noodzakelijk moeten worden toegepast. Gemeend, zullen wij niet vergeten dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn eigen geliefde zoon met de bittere, smartelijke, smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Vraag nu maar of God het u wil doen verstaan in uw leven. Het is zo ingrijpend als we in ons leven nooit te doen krijgen. De heilige toorn des Heer, die zo rechtvaardige toorn Gods tegen de zon. Maar gemeent, als ik daar nooit voor leer beven, als ik daar nooit onder ga buigen, dan zal ik die toorn Gods tot in der eeuwen eeuwigheid moeten doordragen, zonder die ooit weg te kunnen dragen. Want dat is een eeuwige toorn die ik niet wegdragen kan. Zullen we niet vergeten, we zijn goed geschapen. Vraag maar of u het ook mag gaan verstaan. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. God schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Het pronkje wil van de schepping, het schoonste wat God maakt, de mens, opdat hij God zijn schepperrecht zou kennen, hem van harte zou liefhebben, met hem in de eeuwige zaligheid zou leven, om hem te loven, om hem te prijzen. Die heerlijke staat der rechtheid. Adam verlustigde zich in zijn maker, Eva verlustigde zich in haar schepper. En toen hebben ze zichzelf van die uitnemende gaven beroofd. Veel erger, ze hebben God van zijn eer beroofd. Ze hebben God in zijn deugden geschonden. Ze zijn ongehoorzaam aan God geworden. Ze hebben het verbond met God verbroken. Ze hebben de liefdewet van God overtreden. Ze hebben God tot een leugenaar gesteld. Ze zijn de Satan toegevallen. Zou God zulke schrikkelijke zonden ongestraft laten? Dat is onmogelijk, gemeend. Goed geschapen en dan zo diep gevallen. God vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonde. Dat hebben wij al eerder in ons troostboek gezien. Dan is het tot onderwijs wanneer wij met zulke ingrijpende zaken bepaald worden. Niet dat wij daaroverheen zouden leven en het weer achter ons zouden laten, maar dat God zich verschrikkelijk vertoornt, beide over de aangeboren en werkelijke zonde, moet ons doen buigen in het stof en doen vragen of wij er iets van leren mogen. Gemeente, het valt zo op dat juist de meest geoefende Bijbelheiligen daar zo ingrijpend over spreekt. Hoe is David ingeleid geworden in de diepte van het lijden van Christus die uit zijn nageslacht komen zou? Ik denk aan Mozes, de man God. Mozes die omging met God als een kind, als een vriend met zijn vriend. Hoe een nauwe omgang had Mozes niet met God? En dan is het juist Mozes, de man God, die zegt in die 90ste psalm: want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Wie kent de sterkte uw torens, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons, o, zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Voelt u, God kan niet één mens aannemen, als zijn heilige rechtvaardige toorn niet eerst is gestild. Als het heilig vuur van zijn rechtvaardige toorn niet eerst is geblust, kan God niet één mens aannemen. Wat is een onbevattelijk wonder? Dat wonder dat wordt steeds groter voor zielen die in deze gangen worden onderwezen. Dat God het eeuwige genadeverbond wilde openbaren nadat Adam zich zo van God losgeurde. Toen kwam God, waar zijt gij? Hij riep Adam terug. Dagvaarde Adam voor zijn rechterstoel. Onderzocht Adam, wat hebt ge gedaan? Hebt ge van die boom gegeet, waarvan ik u gezegd had dat gij daarvan niet eten zoudt? En hij probeert zich nog te verontschuldigen. Tenslotte voelt hij wel aan, als hij daar voor zijn rechter staat, de grote hartenkenner, de alwetende en de alziende God. O, die God die zo door dat schamele rokje van die vijgenboombladeren heen blikt en ziet dat Adam zich doodgezondigd heeft. Hebt ge van die boom gegeten? Wat een wonder toch gemeend, als de Allerhoogst dan gaat openbaren dat er nu een eeuwig welbehagen is, dat er nu een eeuwige vrederaad is geweest in die, tussen die drie goddelijke personen. En dat nu de tweede persoon in dat goddelijke wezen zich van eeuwigheid heeft borggesteld voor zijn ganse uitverkoren kerk. En nu gaat God de Vader, die beledigde majesteit, gaat zijn zoon beloven. Die worden zou uit een vrouw, die worden zou onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat zij de aanneming tot kinderen weer verkrijgen zouden. Christus is beloofd geworden. Uit eeuwige liefde kwam hij naar deze aarde. De eeuwige Zoon Gods neemt onze ontluisterde menselijke natuur aan. Waarom? Opdat hij de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde van het ganselijke menselijke geslacht dragen zou. Het is naar Gods eeuwige raad, het is naar Gods eeuwig welbehagen, het vloeit uit de eeuwige vrederaad. Daar gaf Christus zichzelf over. Voelt u, gemeente, dat wanneer Gods kinderen iets mogen gaan verstaan van die verborgenheid, en dat ze bij ogenblikken iets mogen blikken in die kabinetten van het eeuwige genadeverbond, dat dat wonder zo ontzettend groot is en dat de ziel met heilige aanbidding wordt vervuld, dat nu die drie goddelijke personen in de eeuwigheid raad genomen hebben om nu een weg uit te denken waardoor die diepgevallen mens zalig zou kunnen worden met opluistering van Gods deugden, dus in een eerlijke weg, zonder dat God er iets aan tekort zou komen. En nu heeft God het in het paradijs geopenbaard. Christus zegt, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik haalde net Psalm 40 al aan. En als hij in de volheid des tijds gekomen is, dan horen we het hem zeggen. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Hij wil dat doen, gemeen. Het is naar Gods welbehagen. Het is naar Gods raad. Het vloeit uit Gods eeuwige liefde. En het was nodig om de zonde van zijn kerk te verzoenen. Niet alleen om Gods deugden op te luisteren, zijn naam te verheerlijken, maar daaraan zo nauw verbonden moeten de zonden van zijn kerk worden verzoend. voor die zonde moet worden geboet door de middelaar. Anders worden ze niet teniet gedaan. Anders kan God zijn kerk niet aanzien. Christus is tot zonde gemaakt. Dat is wat, dat heilige, dat uit Maria is geboren. Hij die zonder zonde was, is met de overtreders gerekend. Hij heeft vele zonden gedragen. De Heere, zegt Jesaja namens de kerk, heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanloop. Als dezelfde de straf op de ongerechtigheid geëist wordt, wordt Christus verdrukt. Dan doet hij zijn mond niet open. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Want wij dwaalden alle als schapen, wij keerden onze niegelijk naar zijn weg. Maar daar gaat het wonder van de plaatsbekleding betekenis krijgen. De heerlijkheid van de borgtocht. Want de Zoon is borg naar de raad, naar de wil, naar de liefde des Vaders. Is hij borg bij de Vader voor zijn ganse uitverkoren kerk. En daartoe heeft hij aan lichaam en ziel, ja de ganse tijd zijns levens op de aarde geleden, maar in zonderheid aan het einde. Daartoe werd hij dus mens. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Christus, hij moest onze ontluisterde menselijke natuur aannemen. Het was de eerste trap in de staat van zijn vernedering. Lang niet alle kinderen die geboren moeten worden, komen door de geboorte heen. Geboorten kunnen zwaar en moeilijk zijn. Christus, gemeend, bij zijn geboorte is het ook bewaarheid geworden. Met smart zult gij kinderen baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn. Natuurlijk, Maria kon niet sterven. Christus kon niet sterven. Maar het behoort wel bij zijn vernedering. Hij werd besneden ten achtste dagen. Als klein kind moest hij vluchten voor het zwaard van Herodes. Als hij zijn middelaarsbediening op de aarde wil beginnen, dan wordt hij van de Satan in de woestijn geleid om 40 dagen van de Satan verzocht te worden. Gemeente, niet één mens kan uitdrukken wat dat voor zielenlijden van Christus betekend heeft. Dat de Satan hem zo verleidde, hem zo verzocht om hem van het borgwerk af te houden. En om ongehoorzaam te zijn aan zijn vader. En Christus, ach, de tweede Adam is staande gebleven. De Satan had op hem geen vat. Al probeerde hij het tot het laatste toe om Christus te verzoeken. Het hoort bij Christus bitter zielenlijden. Van kribbe tot kruis. Juist gemeend. Zien wij als het einde van zijn leven naderbij komt. Hoe zwaar Christus heeft geleden. Wat moet hij geleden hebben in zijn reine heilige ziel bij het zien van alle gruwelen die er ook zelfs al onder Israël plaatsvonden. Er werden zonden bedreven, de eigen gerechtigheid via de hoogtij. Mensen, ze hadden geen vergeving nodig, ze zochten geen verzoening met God. Ze leefden daarbij zo voor het hier en het nu. Het was hen zo om een aards koninkrijk te doen. Wat moet het voor Christus geweest zijn dat hij als borg op de aarde kwam en dat hij, ach, een klein kuddeke had. Wat het er om te doen was om hem als borg te leren kennen. En al de anderen, ze hadden hem niet nodig. Hij is gekomen tot het zijn. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Het hoort allemaal bij het lijden van Christus. dan gaat hij naar Gethsemane. Gemeente, ik vind altijd ingrijpend wat er dan aan het begin van de hof plaatsvindt. Met één voelt Christus aan dat de heilige toorn God op hem wordt gelegd. Dat het vuur van de heilige toorn Gods op Christus daalt. Want als hij daar staat aan het begin van de hof, lezen we die drie dingen. Dat hij verbaasd werd. En dat hij zeer beangst werd. En dat zijn ziel geheel bedroefd werd tot de dood toe. Daar roept hij zijn discipelen om hulp. Blijf hier en waakt met mij. Dan gaat hij in de hof. Hoe verder in de hof, hoe meer God de Vader als rechter zijn toorn op Christus uitgiet. Hoe meer Satan hem benauwt en bespringt, hoe meer hij de ganse schuldenlast van zijn kerk gevoelt. En daar boog hij, daar viel hij op de aarde, daar kroop hij als een worm en geen man. Daar werd zijn zweet als grote druppelen bloeds die op de aarde afliep. Daar werd zijn ziel geheel bedroefd tot de dood toe. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeek van mij voorbij gaan. Doch hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Ach, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tot driemaal toe, in zware strijd zijnde, bad hij, zeggende dezelfde woorden. Voelt u, volk des Heren, in zware strijd is dat de weg die overblijft, die Christus voor u baande als het ware, die Christus voor u voorging. In alle strijd en in alle aanvechting en in alle onmogelijkheden en in alle raadsels en alle duisternis, uw knieën buig. De borg die kroop als een worm en geen man en bad het aangezicht van zijn Vader ernstiglijk aan. Doe het ook maar om onderwezen te worden in deze gang van Christus. Diepe vernedering. Wat moet het voor hem geweest zijn daarna? Daar komt één van de 12 die zich losmaakt uit de bende, naar hem toekomt. Rabbi. En hij verraadt de zoon des mensen met een kus. Wat zal er door de reine ziel van de middelaar heen gegaan zijn. Zij daar Judas ziet, dan zegt hij nog: vriend, waartoe ben je hier eigenlijk? Judas, die hem verraden heeft. Even later staat Christus voor Sanhedrin. En dan hoort hij dat zijn kind, zijn discipel Petrus, hem verloochent met vloeken en zweren. Ik ken de mens niet. Even daarvoor had de middelaar tot Petrus gezegd: vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is, toen hij beleed, gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. En nu zegt hij: ik ken de mens niet. En dat uit vrees voor een dienstmaagd. Het snijdt door de ziel van de middelaar. En hij kijkt richting Petrus. En dan ontmoeten de ogen van de middelaar en Petrus elkaar. En dan kan Petrus het daar niet meer langer uithouden. Wat heeft hij gezondigd? Zijn meester verloochend. En vandaar gaande weende hij bitterlijk. Maar gemeente, voor Christus was het smartelijker. Inzonderheid aan het einde van zijn leven. Gethsemane, maar vergeet Golgotha niet. Komen wij de volgende week, als de Heer het geeft, wel op terug. Maar daar daalt het vuur van Gods heilige, ondeelbare toren op de middelaar. En in het brandpunt van de toren Gods tegen de zonde, riep hij in bittere zielensmart uit: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gelasterd, gesmaad, gehoond. Christus leidt de toren Gods tegen de zon. Gemeente, weet u wat ik nodig heb? De Geest moet mij overtuigen van zon, van gerechtigheid en van oordeel. Ik moet door de liefde worden getrokken. Als nu de Geest me overtuigt, wint de liefde me in. Als de Geest me overtuigt, wordt zonde zonde tegen God. Hoe meer de Geest me overtuigt, de liefde me inwint, hoe smartelijker de zonde tegen God wordt. Hoe meer Gods deugden in mijn ziel worden afgedrukt, hoe meer ik God in zijn deugden leer kennen, hoe meer ik ervoor ingewonnen word dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt en dat we door onszelf of door een ander volkomen betalen moeten, hoe meer ik ga verstaan dat ik de borg moet leren kennen in zijn borgtochtelijk lijden, in zijn borgtochtelijk sterven, wil ik de zoete vrucht van de diepe vernedering van Christus aan mijn ziel tot onderwijs, tot troost, tot zaligheid, tot rust, tot vrede mogen gevoelen en ondervinden. En weet u wat daar nu nodig is, gemeente? Weet ge, wanneer mag nu de kerk gaan delen in het ik voor u? Daar gaat wat aan vooraf. Ik zeg niet dat er daarvoor nooit eens iets onderwijs kan genoten worden uit die woorden ik voor u. Maar gemeend, dat geldt ten diepste als Christus in het rechthuis veroordeeld wordt, komen we volgende week op terug. Ten diepste als Christus het vloekhout des kruises draagt en daaraan genageld wordt. Weet ge, het lijden van Jeruzalems dochters weleer, dat was het niet. Daarvan zei Christus: ween maar niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Ik moet gaan leren dat ik door mijn schuld zijn kroon heb gevlocht en zijn beker gevuld. Dat het mijn zonden zijn die Christus deden kruipen als een worm en geen man. Dat het mijn zonden zijn, waardoor zijn zweet als grote druppelen bloeds op de aarde afliep. Dat het mijn zonden zijn, waardoor Christus zich en waartoe Christus zich uit eeuwige liefde vrijwillig overgaf en liet binden door de bende. Dat het mijn zonden zijn, dat Christus daar stond voor het Sanhedrin, voor de wereldlijke recht, dat hij daar in het rechthuis veroordeeld werd tot de dood des kruises. Het was niet nodig geweest als ik niet tegen God gezondigd had, als ik het verbond niet verbroken had, als ik Gods liefdewet niet overtreden had. Maar vanwege mijn erf en dadelijke zon moet Christus nu zo diep lijden En daarom, gemeente, is het zo nodig dat ik ga verstaan. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn beker gevuld. Het waren niet de Joden, Heere Jezus, die u kruist. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die smadelijk u spogen in het gezicht. Ik ben het. Ik heb het gedaan. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreef. Wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daan vergeven. Want ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Als een ziel met een hartelijk welgevallen in de straffen hunner ongerechtigheden mag leren buigen onder het rechtvaardige vonnis gemeend. Dan gaat de andere zijde zo open. En dan gaat de liefde van de borg gezien worden door het geloof. En gemeente, dan zakt en zinkt de zondaar weg in verootmoediging en verwondering en heilige aanbidding. Ik voor u, hij voor mij. Dat is wel het grootste wonder wat een zondaar in zijn leven mag gaan verstaan. Dat die dierbare borg zich zo diep heeft willen vernederen voor zulke ellendige zondaar om hem zalig te maken. Voelt ge, ik moet weten wat ik heb gedaan en wat de zonde is en wat mijn zonde Christus hebben gekost. Hij legde zijn leven af, hopen we over een paar weken te zien als de Heer het geeft. En kijk, gemeente, als ik mezelf zo leer veroordelen en leer verfoeien en stof aan in as, dan mag ik gaan verstaan dat onbevattelijke wonder. Kijk, gemeente, om eigen schuld moet ik eeuwig verloren gaan, naar ziel en naar lichaam bij. Wanneer God met mij in het recht zou treden, gadeslaande mijn ongerechtigheid. Ach, wat zou het rechtvaardig zijn dat God mij voor eeuwig wegdeed, als met de mannelijke wegwerping. Maar nu mogen we vanavond gaan zien dat door het bittere lijden van Christus, de zielen en de lichamen van zijn ganse uitverkoren kerk worden verlost, worden behouden, worden gered, zalig zullen worden. Beide goed geschapen, met beide gezondigd, met beide lig ik verloren. En gemeente, wat staat er hier nu toch? Dat woord moeten we maar niet te vaak gebruiken. Ik lig onder de eeuwige verdoemenis. Vorige week werd er een kindje gedoopt. En dan lezen we het, dat wij allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf zijn onderworpen. En de ouders belijden, het is waar. Er is een kerk gemeend dat leert heilig beven voor deze ontzettende werkelijkheid. Wat is verdoemenis eigenlijk? Dat is mijn rechtvaardig doodvonnis. Wat is dan de eeuwige verdoemenis? Dat is de eeuwige dood. Gemeente, in dit woord, en die twee woorden eeuwige verdoemenis, daar ligt een afgrond verklaard van jammer en ellende. Die afgrond is door mij absoluut niet te peilen. Eeuwig te verkeren onder de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Gemeente, dat betekent de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Dat betekent eeuwig in de hel. Dat betekent eeuwig in het onuitblusselijke vuur, waar mijn worm niet sterft, maar mijn geweten mij tot in der eeuwen eeuwigheid maar aanklagen zal en het vuur niet uitgeblust wordt, ik de heilige rechtvaardige toorn van God tot in der eeuwigheid gevoelen zal. En daardoor zullen we onze tongen kauwen van pijn en ontvang ik nooit meer een druppel water tot verkoeling van mijn tong. En de grootste ellende op aarde kan mogelijk nog enige verlichting zijn. Die is onder de eeuwige verdoemenis in de rampzaligheid er nooit meer. Gemeente, keer toch tot uzelf in. Vraag of God u bekeert. Stilzet op uw levensweg. Want u kunt verlost worden. U kunt behouden worden. U kunt zalig worden. Dat predikt ons deze catechismus. Het staat er. Ik heb die eeuwige verdoemenis mezelf waardig gemaakt. Maar nu wil de Christus lijden. In ziel en lichaam. De hele tijd van zijn leven. Hij nam beide aan. Heeft in beide geleden. Om nu beide te gaan verlossen. En daarom vernederde hij zich zo diep. Daarom kroop hij als een worm. Daarom leed hij in lichaam en ziel een ondraaglijk lijden. Maar luister, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt in de verdoemenis niet, maar is uit de dood overgegaan in het leven. De apostel schrijft het zo. En niet gelijk de schuld was door die ene die gezondigd heeft, als wist de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Zo dan, gelijk door één misdaad, de schuld is gekomen over alle mensen tot verdoemenis. Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. En zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Christus. Die leed opdat hij al de zijnen verlossen zou van de eeuwige dood, van de eeuwige verdoemenis. Dat is het onbevattelijke wonder van de plaatsbekleding en de heerlijkheid van de borgtocht. Christus verlost niet alleen van de verdoemenis, door zijn lijdelijke gehoorzaamheid, gehoorzaam in zijn lijden, maar door zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft hij ook genade, een eeuwige gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. We moeten nu wat kort zijn, we beëindigen onze tweede gedachte, maar, want dat brengt ons bij de derde gedachte, de vruchten van dat lijden. Maar we gaan eerst zingen, Psalm 22, vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet verre van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed omringt me aan alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Psalm 22, vers 6. Het lijden van Christus, de diepte in dat lijden, de verlossing door dat lijden, ons lichaam, onze ziel, van de eeuwige verdoemenis, de vruchten van dat lijden. Gemeente, ziet u de eeuwige liefde Gods, wat een oorzaak zal zijn om de drie enige eeuwig te loven en eeuwig te prijzen. Vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods kon niet anders voor onze zonde betaald worden. Maar als Christus de deugden van zijn Vader verheerlijkt, ontbrandt de deugd van Gods barmhartigheid en zal er genade worden verheerlijkt, zal de gerechtigheid worden weggeschonken om niet, verkrijgt er een schaar die niemand tellen kan een recht en eeuwige leven. Maar God straft de zonde geen twee keer. Hij straft de zonde maar één keer. Maar daarom komt het wel zo op de toepassing aan, begrijpt u? Ik heb genade nodig, anders kan ik niet sterven. Ik heb de gerechtigheid van de middelaar nodig, anders kan ik God niet ontmoeten. Als ik sterven ga, gemeente, dan is van tweeën één. Dan wacht mij om eigen schuld de eeuwige dood. Of als een ander voor mij de drievoudige dood heeft willen doorworstelen, dan wacht mij het eeuwige leven. Nu zijn er zulke rijke vruchten die Christus door zijn dierbaar borgtochtelijk lijden verworven heeft. Ten eerste is dat genade. Genade staat tegenover schuld. Maar even luister. Als nu vanavond de vrucht is, mag vallen, gemeente, hier of daar. Hoe begint dat dan eigenlijk? Dan wederbaart God een zondaar. Dan geeft de Heer een kind, een jongen en een meisje, een nieuw hart. Is het geen grote genade wanneer God een zondaar stilzet? Is het geen grote genade als God een zondaar gaat trekken uit de duisternis om ze te brengen tot zijn wonderbaar licht? Is geen grote genade als er een zondaar wordt geroepen uit de dood tot het leven? Is geen grote genade als er een ziel om genade gaat roepen uit diepte van ellende? Dat is genade, gemeente, wanneer een zondaar om genade verlegen wordt. En daarom, dat is nu vrucht van de arbeid van Christus. Als zijn ziel zich tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Nu gaat de Heilige Geest dat zaad overtuigen. Al die uitverkoren zondaren. En ze komen als doodschuldige zondaren aan Gods voeten terecht. Kan 2 weken duren, het kan 20 jaar duren. God is eeuwig vrij. Maar gemeente, de Heere gaat ze met de tollenaar op de borst laten slaan. Met Ephraim op de heup laten kloppen, vanwege het feit dat ze zo zwaar gezondigd hebben en zich de eeuwige verdoemenis hebben waardig gemaakt. Wat leren ze zich vernederen, verootmoedigen, verfoeien, en stof aan in as. Wat gaan ze hun rechter om genade bidden? O God, wees mij de zondaar genadig. En wat is het een genade dat de Heilige Geest Christus gaat verheerlijken, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een genade als de Heilige Geest Christus gaat verheerlijken bij de voortdeur en de zondaar dwars door alles heen trekt en brengt aan de voeten van de middelaar. Wat een genade. Zijn zondaar in zijn zonde en schuld de stem van de middelaar mag gaan horen. En met Johannes mag gaan instemmen, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. En kijk, gemeente, in die weg wordt het zo waar. Als dan die dierbare Christus in de gang van zijn diepe vernederingen weinig mag worden gekend. En het mag eens weer klinken in de ziel, dat deed ik voor u. Ze zouden zich gemeend het liefst maar leeg ween. Als de liefde van de borg in hun ziel wordt geproefd en wordt ervaren, dat het nu zulke liefde is van de middelaar, dat hij zich zo diep wilde vernederen, niet alleen om 's vaders deugden op te luisteren, maar om genade te gaan schenken aan zulke doodschuldige zondaar. Wat is toch een wonder als de Heere de zijne meer en meer inleidt in wat Christus wilde doen. Weet u, daar is zo voor nodig dat de Geest ze in het woord onderwijst. En Jesaja 53, hoe langer hoe meer de ziel doet verstaan. Waarom? Dan begeert zulk een ziel de hand van het geloof te leggen op dat dierbare lam wat zich overgaf tot in de dood. En als door het geloof de hand mag worden gelegd, dan mag de zondaar ervaren dat hij nu de ganse schuldenlast van zijn kerk wilde overnemen. En dat hij daarvoor in de plaats genade wil schenken. Genade, genade, zij dezelfde. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat door het geloof alleen in die dierbare borg. En dat niet uit u, het is Gods gaaf. De Zoon is Gods gaaf, de overtuiging is Gods gaaf, genade is Gods gaaf, het zien van het lam is Gods gaaf, het zien van zijn diepe vernedering is Gods gaaf. O, hiermede bevestigt God zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren, toen wij nog zondaren waren. En als hij zich dan tot in de dood vernedert en mag worden verstaan, dan wordt de plaatsbekleding een aanbiddelijk wonder. Gemeente, hier is een ziel die niet alleen schuldig staat voor God, maar die alle gerechtigheid kwijt is. En alleen maar ongerechtigheid overhoudt. En wat gaat nu in dat evangelie de gerechtigheid van Christus toch schitteren? En wat wordt zijn gerechtigheid toch dieper en zo gepast? Wat wordt die gerechtigheid toch noodzakelijk? Gemeente, er is onder ons een erfenis. En dat hongert en dorst naar de toepassing van de gerechtigheid van Sion's betalende borg. En ze smeken en ze bedelen. Ach, dierbare middelaar, breid toch uw vleugel over mij uit, want gij zijt de losser. Ze kunnen wat kermen, gemeente in de binnenkamer, wees gij mijn borg, want ik word onderdrukt. Die dierbare borg mocht in de komende week, en daarna breken de lijdensweken aan, mocht hij zijn liefde eens gaan verklaren in het hart en leven van zijn bruidskerk, opdat de bruidskerk niet meer zonder hem kan in zijn diepe vernedering, maar erna mag gaan staan om het te weten dat hij nu de prijs der ziel, dat rantsoen aan God volkomen wilde voldoen, ook voor mij, opdat ik de gerechtigheid van Christus deelachtig mag worden door het geloof van God geschonken, mij toegerekend, dan alleen, maar dan mag ik ook die gerechtigheid door het geloof aannemen. En dan, gemeend, is het zo waar, zulke ziel die de eeuwige dood zich leert waardig keur en dat met zijn bloed wel wil ondertekenen, krijgt bij God vandaan een recht en eeuwige leven. Christus vervulde de wet, deed de zonde teniet, heeft alles op en aangebracht. O gemeent, de kerk die reist wel naar graf en eeuwigheid, maar ze krijgen straks het eeuwige leven. Dat staat tegenover de eeuwige verdoemenis, begrijpt u? Christus overwon de dood, doorworstelde de drievoudige dood. Hij verwierf het eeuwige leven. En wat zegt hij? Ik geef mijn schapen ook het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader is meerder dan alle. Niemand kan dezelfde rukken uit de hand mijns vaders. Kom, volk des Heren. Bedel en smeek of u deze week eens wat mag worden ingeleid in deze heilgeheim. Opdat het niet in uw hoofd zou blijven. Maar dat het eens wat naar binnen mag gaan. En u in het eenzame dit eens mag overdenken. Wat uw dierbare borg voor u wilde doen. Overdenken toch, overleggen toch, bepeinzen toch. Opdat de liefde van uw ziel zou ontbranden. En u het mag uitroepen, dierbare borg. Wees gij ook mijn borg. Opdat ge het moogt weten, als ge het hoofd neer moogt leggen, een erfgenaam te zijn van het eeuwige leven. Wat schuldt ge de drie enige toch? De lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging gaan toebrengen, denkt ge niet. Uit zulke en van zulke eeuwige verdoemenis verlost te zijn. En dat enkel en alleen om het eeuwige welbehagen. Door de borgtochtelijke arbeid van de middelaar. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Psalm 85, we zingen daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, het eerste vers. gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.